Welkom bij aflevering 11 van de Relaas podcast. In Relaas vertellen mensen een waar gebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Inke Hutsen, een heel talentvolle journaliste. Ze schrijft onder meer voor Charlie Magazine, die doen ongeveer hetzelfde als wij. Ze maken waar gebeurde verhalen van mensen, maar dan online en vooral in tekst.
Mijn verhaal begint op 27 mei 2009. Dus bijna dag op dag, 6 jaar geleden. Ik had op die dag een afspraak op de groentemarkt met een man die ik via kende, nog niet heel zo goed kende. Je leert die kennen, je voegt die toe op Facebook. En boah, dat wordt een kennis, maar ik ken die nog niet zo heel goed. Die man vertrok voor een jaar naar Afrika. Dus we waren eind mei, die ging 1 september vertrekken naar Afrika voor een jaar. En die had problemen met zijn organisatie, van heel de boel. Ik was net terug van Mexico, ik had een reisblog bijgehouden. En die vroeg als een van die dingen die hij moest doen, kun je mij helpen met mijn reisblog, welk vorm heb jij gebruikt? En fuck, mijn oma is jarig, ik moet nog een heel feest organiseren en zo. Ik zie het mij allemaal niet doen, ik heb eigenlijk een agenda nodig of een secretaresse. Ik dacht, oké, dat is goed, wij spreken af. Straks om 5 uur groentemarkt, ja, dat is goed. Dus we doen dat. Hij komt van de ene kant, van de korenmarkt. Hij komt van de andere kant en heel de groentemarkt is afgesloten. Ze waren daar toen aan het werken. En ik zie je zo staan, helemaal aan de andere kant, van de, aan een hek. En hij steekt zijn hand op en is ik weet niet hoe blij om mij te zien. En ik denk, fuck, die is ik weet niet hoe schoon. Gaat rond de hek. En ik heb hem meegenomen. Ik had nog niet gezegd wat we gingen doen. Ik heb hem meegenomen naar waar dat toen nog de club was, die boekenclub. En ik was van plan om hem de Moleskine agenda cadeau te doen. Ik vond dat een goed begin. Maar goed, er waren geen agendas meer. Het was eind mei, dus voor dat jaar waren de agendas uitverkocht. Dat was al een minder goed begin. Maar bon, we staan er in de club, dus ik weet niet hoe leuk. Hij blijkt een even grote passie voor boeken te hebben als ik zelf. En we babbelen. Het was 5 uur, die afspraak. Dus om 6 uur zegt hij, ja, aperitiefje. Oh, ik zeg, dat is goed. Dus aperitiefje, en dan wordt het al later. En hij zegt, ietsje gaan eten. Ik weet nog een goede Pakistaan zijn. Bon, wij daar naartoe. We gaan ons neerzetten. Ondertussen waren er een paar uur verstreken. En we zitten aan die tafel recht over elkaar, naar elkaar te gapen. En die ober komt bij ons. Jullie, verliefd, hè? Verliefd, zegt hij. Dus hij lacht naar mij en ik lach naar hem. En er gebeurt iets raars. Ja. Wij zeggen allebei niet nee. Om een lang verhaal dan van dat ene avondje dan kort te houden. Dus we zijn daarna nog aan Poescafé. En uiteindelijk was 3 uur als we terug op de groentemarkt stonden. En als wij afscheid genomen hebben. Het logisch gevolg van de dingen op dat moment zou geweest zijn dat hij mij gekust zou hebben. Maar die deed dat niet. Die pakte mij vast, die gaf mij een dikke knuffel en die zei, allez, salut, merci. Hè. Ik zei, fuck. Achteraf bleek dat hij naar huis is gegaan omdat hij daar tegen de deuren zitten schoppen heeft. Maar ja, dan alle twee zoiets van, die vertrekt hier binnen 3 maanden. What the fuck? Maar goed, we blijven contact houden en dat is leuk. En we zitten aan het sms'en. En 3 dagen later ging het mijn verjaardag zijn. Ik werd 30, op 30 mei. Ik ging een groot feest geven bij mijn zus in Deinze op een boerderij. En hij ging komen en ging mij ook helpen met de voorbereidingen daarvan. Dus we spreken af dat we zaterdag, dat was dan zaterdag, dat we de trein gingen nemen, 's middags samen. Maar de vrijdagavond ben ik mijn verjaardag al aan het inzetten. En we zijn heel veel sms'en naar elkaar aan het sturen. En op een bepaald moment komt er een sms. Kussen ad infinitum. Ik zo. Dus ik reis 's nachts naar huis. En op een of andere manier is mijn fiets afgebogen naar de plaats waar ik wist dat hij zat. Die werkte toen in de Mosquito Coast en hij had net gedaan met werken. En hij zei, ik zit nog af te ronden, ik zit aan een toog. Dus ik rijd daar naartoe. En ik ga daarnaast zitten. En hij zegt, ja, weet je, als ik morgen met u ga meegaan en uw oma en al die zien mij, dan ga jij wel ongelooflijk verliefd worden. Hè? En ik zei, ja, mijn oma moet u daar al lang niet meer voor zien, hoor. Dus we zijn naar buiten gekomen. Die heeft mij toen wel gekust. En we zijn samen naar huis gegaan. We zijn de volgende ochtend naar Deinze gegaan. Ik weet niet, wel het feestje. Die heeft mij s'avonds in mijn bed moeten steken. Hè, dat ik zo naast het bed gekotst had. En van die dingen. Maar bon, het kon me allemaal niet schelen. En wij waren een koppel, sindsdien. Met heel veel twijfels. Want ja, die ging in september vertrekken voor een jaar. Maar ik dacht, what the hell. Wie weet is dat hier binnen een maand al gedaan. Dus wij doen door. En dus, dat wordt een ongelooflijk schoon verhaal op dat moment. Dat was... Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Wij liepen door de stad en we keken zo naar elkaar. Waar kom jij? Waar kom jij uit? Ik zeg, waar kom jij nu eigenlijk? Dus dat was passie alom. Het was zomer, het was wijs. Maar goed, dat die datum van 1 september nadert, dat hij gaat vertrekken. En in de Gentse feesten, in juli, zeg ik, weet je wat? Ik ga mee met u. En dat was een kweetnieuwe ontlading. Zo, wauw, iedereen, die gaat mee met mij naar Afrika. Ik ga naar Afrika, die gaat mee met mij. Ik ken die nog maar een maand, maar die gaat mee met mij. Dus, oké, dan heb ik zo een heel spel in gang moeten zetten. Want Afrika, daar zijn vaccinaties voor nodig. Ik had een job, ik heb die opgezegd. Ik moest dan nog alle papieren regelen om ja, überhaupt mee te kunnen gaan. Ik heb dan gefixt dat ik van een dop kon leven, hè, terwijl dat ik moest meegaan. En zo van die dingen. Dus... Tot ongeveer de eerste week van augustus, alles dik in orde. En het is gedaan. De relatie is gedaan. Ik zat in zak en as. Ik denk dat ik mij zo wel een oog heb uitgebleid of zo. Maar goed, dat komt weer goed. Een week later is het weer goed. Maar wel met reserves. Op dat moment had hij zoiets van... Ik weet niet of dat zo'n goed idee is dat wij hier door Afrika gaan trekken. Ik weet het ook niet. Dus we beslissen dat ik niet ga meegaan. Of dat we dat een beetje gaan afwachten, in ieder geval. Dus hij vertrekt. En dat is een hallucinante dag en nacht geweest. De nacht voordat hij vertrok. Het was een super emotioneel afscheidsfeest van hem. Ik heb dat bijna niet getrokken. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat gedaan heb. Maar hij is vertrokken. Hij is naar Egypte gevlogen en heeft dan vanuit Cairo heel de Nijl gevolgd tot in Soudaan. Dat was zijn plan, hè? Dus over land, Soudaan door naar Ethiopië, waar de oorsprong van de Nijl ligt, via Kenia naar Oeganda. En dat ging die 6 maanden over doen om op 1 januari 2010 te starten in Congo aan een vrijwilligersproject. Je zit 5 dagen in Cairo, begin september, en ik krijg telefoon. Je moet afkomen. Ik zie je dan niet zitten alleen. Dat ging ons ding hier worden. Ja, oké, dat is goed. Mijn huis beginnen onder verhuren, alles in dozen gestoken. Die vaccinaties alsnog. Een visum. Uiteindelijk ging ik dan 3 weken later daar zijn, maar op dat moment ging hij in Soudaan binnengaan. In Soudaan raakte echt niet zomaar binnen. Je moet daar een visum voor hebben. En dan moet je iemand hebben die je uitnodigt. En je zegt, dat gaat nooit lukken, dat visum van u, dat gaat nooit lukken. Ik ga, what the fuck? Nee, ik ga naar Brussel, naar die ambassade. Uiteindelijk, dat is allemaal in orde gekomen. Dus ik vertrek. Ik kom aan in Zuid-Egypte op dat moment, aan het Nassermeer. En daar zijn wij onze reis gestart. Dus mijn plan was, ik weet niet wanneer ik terugkom. Ik ga gewoon mee op dit moment. In Congo weet ik niet. Ik wist niet of ik ging meegaan naar Congo of niet. Ik wist gewoon dat we eerst die landreis, dus dat we dat samen gingen doen. En dat is... Moet je dat voorstellen, met de rugzak door Soudaan trekken, met 2 opvliegende karakters, dat is echt jezelf in een schoendoos steken, want het kan niet erger. Dus daar is boel geweest in Afrika. Maar boel van het kan niet erger. We hebben elkaar bijna een paar keer afgemaakt. In Soudaan bijvoorbeeld, ik ben daar echt geen goeie voor. Ik heb honger, hè. Als ik honger heb, ben ik niet te pruim. Ik ben echt zo van in de Snickers-reclame. Zo die ene, hoe heet ze dat? Oh my god. Ja, dus het was al lang duidelijk. En slaaptekort en honger, dat is geen goede combinatie. Maar ja, goed, we zaten daar, we moesten het met elkaar doen. Dat is redelijk goed gegaan tot in Ethiopië. Dan waren we een aantal weken verder. En dan op een bepaald moment heb ik in Addis Abeba gezeten, op de luchthaven, helemaal in zak en as. Er was de zoveelste ruzie geweest. En het ging niet meer. Dus ik zat daar aan het kantoor van de luchtvaartmaatschappij, met hem zo naast mij, helemaal in zakken. Als mensen kwamen met mij, ça va, met u, ça va. Ik zei, oh, nee. Ik heb niet meer kunnen babbelen van die emoties. Want ik ging een ticket kopen. Ik moest teruggaan. Er zat niks anders op. Hij zei, ja, ik ga een sigaret gaan roken naar buiten, want ik kon die beslissing maar niet nemen. Maar ik kon niet vertrekken. Dus ik ben terug naar buiten gegaan en hij was weg. Ik zo, godverdomme. Dus buiten aan de luchthaven stonden er een hele hoop taxis. Er zijn niet zoveel blanke mensen in Addis Abeba die daar dan nog een keer staan te blijten. En dan heb je daarvoor nog, 20 minuten ervoor, een blonde gast zien buiten gaan, die dan ook in een Franse colère is vertrokken met een of andere taxi. Dus die mannen kwamen naar mij toe. Wat is het? Ik zeg, ja, heb jij hier iemand gezien? Ja, Farangi, dat is het woord voor buitenlander daar. Ja, die is met 10 een taxichauffeur vertrokken. Dus al die mannen beginnen met elkaar te bellen om de taxichauffeur te zoeken waar dat ik mee... Die een man mee vertrokken was. Ze hebben hem gevonden. Dus hup, ik in een taxi, daarachteraan. En daar ook een kweetnieuwe ruzie gemaakt. Ik heb die deur opgesmeten. Wat denkt hij eigenlijk wel? Ging je gewoon een sigaret gaan roken? Nee, jij ging vertrekken, jong. Wat is dat met u? Bon, we zijn verder gegaan. We zijn nog... Maar zo was dat dus constant eigenlijk. We zijn dan Ethiopië blijven hangen heel lang. Dan zijn we uiteindelijk naar Oeganda gegaan. Allee, ik kan daar nu wel vertellen dat was eigenlijk verschrikkelijk. Maar dat was geweldig. Allee, ik herinner mij dat als een van de mooiste avonturen dat ik ooit meegemaakt heb. Maar zowel emotioneel als dat, heel dat landschap, die mensen, die ervaring. Dat was de ervaring van mijn leven. Ik kan daar voor de rest van mijn leven op teren gewoon. Dus we zijn uiteindelijk naar Oeganda gegaan. Dan was het al december. Ik ben mee meegegaan naar de ambassade van Congo in Oeganda om heel dat visum te regelen. Maar ik heb het voor mezelf niet geregeld. Dus ik zat daar en ik moest beslissen, wat ga ik hier nu doen? Tot 23 december. Dan hebben we weer ongelooflijk ruzie gekregen, uiteraard. En hij zei, ik zie er geen gat meer in. Ik zie het echt niet meer zitten. Ik zei, wat moet ik hier dan doen? Ah ja, ik weet niet. Hij zei nooit vertrek. Dus ik heb gezegd, oké, dan ben ik weg. Ik heb mijn boel in mijn rugzak gestoken en ben aan de kant van de weg gaan staan. Moet je dat voorstellen? In Oeganda is er niets. Hè? Hij is zo'n fucking middle of nowhere gat waar ik zat. Op een of ander campingske waar je moest douchen met een emmer. Die een touwke moest trekken. Zo was dat daar. Dus ik ben in een auto gestapt. Dat stapte dan zo in een taxi in Oeganda. Dat is hilarisch. Daar kunnen 9 mensen in een gewone auto. En zo 2 op de passagierskant, nog iemand bij de chauffeur op de zetel en dan nog 5 van achter. Hoe dat ze het doen? Bon, ik ben daar dus tussen gekropen, heel de tijd aan het wenen. Ik ben naar het dichtstbijzijnde stadje gegaan. Daar heb ik een andere taxi gepakt om naar de hoofdstad te rijden van Oeganda. Daar heb ik een nacht gespendeerd. Ben daar 's nachts toegekomen. De volgende dag was het kerstavond. Ben ik volledig in zak en as. Ik kan je nu de wanhoop niet beschrijven eigenlijk die ik voelde op dat moment, want dat was de man van mijn leven. Ben ik naar het kantoor van de luchthaven gegaan en heb ik gevraagd om mij een ticket te geven om naar België terug te kunnen. Maar dat lukte niet. Die man zei, sorry, alle vliegtuigen zitten vol, dat gaat gewoon niet. Ik zeg, je moet mij op een vliegtuig krijgen. Een ticket, dat kostte veel geld, maar... Ik had het er allemaal voor over, ik kon daar niet blijven. Uiteindelijk is die man naar mij toegekomen en gezegd, het is gelukt, ik heb je op een vliegtuig gekregen. Dus ik zit in die wachtzaal om zo te boarden. Ik heb nog een sms naar hem gestuurd. Als je nu zegt dat ik niet moet vertrekken, dan vertrek ik niet. En er kwam geen antwoord. Dus ik ben vertrokken. En ben dus op kerstdag thuisgekomen. En ja, ik zat aan de grond. Maar ik ben naar mijn zus gegaan. Daar kerstavond gevierd en op dat moment kreeg ik een sms. Waar zei jij? Bij mijn zus? In België? Ja? Ja, waar zei jij? Ja, in Fort Portal. Dat was dat dichtstbijzijnde stadje waar ik die tweede taxi heb gepakt. Ik zei, gast, jong. Bon, we hebben toen veel gebeld. Hij is naar Congo gegaan. Hij is aan zijn project begonnen. En dat ging dan, we hadden ons voorbereid. Ja, we zijn nog altijd samen, we doen dat hier gewoon nog, maar ik zie u binnen 6 maanden. Dus dat was eind december. En op 13 februari 2010 stond hij hier terug. In één keer stond hij hier terug. Dat was dan een verrassing voor mij, voor Valentijn. dat project was helemaal misgelopen. Dat was niet wat hij ervan gedacht had. Dus hij kwam terug. Hij had geen huis, hij had geen werk, hij had geen geld. Dus hij trok bij mij in. Moet ik geen tekenings meer maken? Hè? Dat was 2 flessen kava en hoi, de hele dag feest. Maar die bleef dan zo zeggen, ja, ik weet niet wat we met ons moeten aanvangen. Ik weet niet wat, maar hij bleef wel. En hij bleef zitten en hij deed niets en hij verhuisde. Hij zei, ik denk dat samen wonen op dit moment geen goed idee is. Maar hij bleef zitten. Ik dacht, oké. Uiteindelijk hebben we dan een feestje gevierd. Hè. We hebben een feestje georganiseerd om het allemaal te vieren. Wat moet er mee doen? Op 7 maart, kan ik u nog zeer goed vertellen, was Fit de Lente in. Heette dat feestje. Iedereen was in sporten nu, was kei grappig. Een week later was hij weer weg. Was hij echt steeds weer afgebold. En ik kreeg mijn maandstonden maar niet. Ja. Ik kreeg mijn maandstonden maar niet. Maar ik dacht, ja, allee, dat was verschrikkelijk. Dat was de man van mijn leven. Ik heb nog nooit iemand zo graag gezien als hem. Dus ik dacht, ja, dat is hier de stress. Ik kon ook niet meer functioneren. Ik ben niet meer gaan werken in die week. Dat ging gewoon allemaal niet. Dus oké, ik doe een test, zo'n plastest. Hè? Negatief, 2 keer. 2 keer negatief. Dus ik denk, oh, is wel alles in orde. Maar ik kreeg mijn maandstonden nog altijd niet. Dus ik ga naar een dokter. Ik leg heel dat spel uit. Goed wenen, echt ongelooflijk. Ik kan heel goed wenen. Dat is eigenlijk verwonderlijk dat ik het nog niet heb gedaan op dit moment. Ik zit bij de dokter, ik leg heel dat spel uit. Ik zeg, je moet mijn bloed trekken. Ik wil dat hier gewoon weten, want ik heb hier al echt serieus in een gin tonic aan al gehangen. Oké. Dus zij nemen mijn bloed. Morgen, mevrouw Hutsen, kan je de resultaten verwachten. U mag dan morgen tegen de middag bellen. Oké, ik doe dat. Ik bel tegen de middag. Mevrouw Hutsen, we hebben een probleem. We zijn uw bloed kwijt. We zijn uw bloed kwijt. Ja, je zou toch nog een keer moeten binnenkomen dan. Ja, maar ik zeg, hoe kan dat nu? Ja, het is niet in het labo, het is niet hier. We zijn uw bloed kwijt. Oké. Ik bereid mij voor, want ik was aan het werken op dat moment. Om na de middagshift kom ik dan naar de... Ik krijg telefoon een uur later. Mevrouw Hutsen, u zou toch beter een keer binnenkomen. Want u blijkt zwanger te zijn. Nu zou ik bijna beginnen wenen. Ik bleek zwanger te zijn. En ik werkte op dat moment samen met hem nog altijd in de Mosquito Coast. Dus ik zie hem staan. Ik stond in de keuken en ik zie hem door het raam staan, terras afspuiten. Het was begin maart. Dus ik ben er naartoe gelopen. En ik heb dat beeld nog altijd in mijn hoofd, dat hij zo zijn handen naar zijn hoofd haalt. Op het moment dat ik hem dat zeg. Die had een week lang niet tegen mij gesproken. Hè. Die is heel goed in negeren. Dat was verschrikkelijk. Dus ik was volledig in shock. Ik was echt aan het taveren. Die is mee met mij gegaan naar een dokter om de resultaten dan maar te gaan beluisteren. Hè? Hoe ver dat ik was en van die dingen. Ja, het was echt zonder twijfel. Ik was zwanger. Dan hebben we een week lang heel veel gepraat, heel veel gehuild. Afspraak gemaakt bij de abortuskliniek, want hij wilde al die opties openhouden. In mijn hoofd was al redelijk snel duidelijk dat als de man van mijn leven... Ik kan dat kind hier niet wegdoen. Dat gaat niet. Een kind van hem is eigenlijk wel welkom, dus... Echt een liefdeskind. Maar dat is zoiets emotioneel en je wilt daar rationeel over nadenken. Dus je maakt een afspraak bij de abortuskliniek. En ondertussen gaan we ook naar het CAW, wat echt een maat voor niets was, maar goed. En dan blijf hij maar praten. En na een week krijg ik telefoon en hij zegt... Ja, we moeten een keer klappen. Hè. Vanavond gaan we daar gaan eten. Ik zie u dan. Oké. En ik ga daar naartoe en hij zegt... Ik wil er alles aan doen opdat dat hier goed afloopt. Wij gaan die relatie, we gaan maken dat dat werkt. Want eigenlijk zie ik u graag. Hij had nog een sleutel van mijn huis, zijn rugzak en zo. Maar zijn gerief stond al lang terug bij mij thuis. En hij was terug. En dan hebben wij... Dat was fijn, hè? Ik was zwanger en dan hebben we echt goed gedaan en van die dingen. En 6 weken later was hij weer weg. Is die tijdens de ruzie 's nachts vertrokken. Op dat moment was ik 3 maanden ver. Dus ik heb dan niet zoveel opties meer. Niet dat ik nog opties wilde, maar... En dan ben ik echt straight into hell gegaan. Ik ben de laatste 6 maanden van mijn zwangerschap heb ik dus heel veel Grey's Anatomy gekeken. Heel veel geblijd. zoveel schrik gehad, want je weet niet wat er je te wachten staat. Hè? Je weet ook niet hoe goed het allemaal gaat lopen. Ik had een plan om thuis te bevallen en al van die dingen. Dat was allemaal al uitgezocht. We moesten dan afspraken maken om een naam te verzinnen. Dat was verschrikkelijk. Want ja, hij was dan ook bezig. Ja. Ik wou al vrij snel weten, na 2 weken of zo, nadat hij vertrokken was. Hoe gaan we dat hier regelen? Dat kind, hoe lang gaat dat bij u zijn? Hoe lang gaat dat bij mij zijn? Ik denk aan 8, 5. I don't know. Ik heb nog nooit een kind gekregen. Want dat was verschrikkelijk. We kwamen er niet meer toe om te communiceren op een bepaald moment. Ik was zo kwaad dat hij weg was gegaan. Dat was echt langs elkaar communiceren, want het kan niet erger. En ik denk dat ik ongeveer 7 maanden ver was als ik zei van nu is het genoeg geweest. Ik kan dat hier niet meer. Ik weet dat niet hoe ik dat hier moet aanpakken. Ik kan die ruzies ook niet meer aan. Dus... ja, dan is de communicatie volledig gestopt. En dan is er wel nog wat bemiddeling geweest. Dat hebben we dat zo proberen oplossen. Want je wil wel weer weten. Ja, en als dat kind dan geboren wordt, wanneer mag ik dan komen op bezoek? Wanneer mag mijn familie komen op bezoek? Ik dacht, kom maar gewoon, bro, het is ook uw kind. Dat maakt mij niet uit. Doe iets. Maar zo werkte dat allemaal niet voor hem. Ik denk dat hij houvast nodig had. Dus... 7 maanden alle communicatie gedaan. Dus ik sukkel nog 2 maanden verder met zo olifantenpoten, vocht op poten en al. Ik weet, als je kinderen al gekregen hebt, dat is verschrikkelijk. Ik ging thuis bevallen. Dat was ook allemaal al goed geregeld. Tot als ik op 35 weken naar de gynaecoloog ging. En dat kind maar niet draaide. Dus die bleef een stuit zitten. Ik hoor het daar nog zeggen, de kans is astronomisch klein dat die nog draait. Want ik heb blijkbaar een vlies in mijn baarmoeder dat maakt dat heel veel vrouwen geen kinderen kunnen krijgen. Op dat moment dacht ik, allee jongen, die kleine moest hier echt wel zijn. Hè? Ik wist op dat moment nog altijd niet wat ik zou krijgen. Ook. Dat is zo mijn enige houvast geweest tijdens heel die zwangerschap, is dat ik het geslacht van dat kind niet wist. Om zo, ik denk, een stukje magie te behouden of zo, denk ik, was dat. Maar goed, dat mocht ik dus ook al op mijn buik schrijven, die wens van hoe dat mijn zwangerschap verliep. Dat was dus niet thuis bevallen. Integendeel, dat ging keizersnede moeten worden. En ik dacht, ik heb daar ook nog een keer vrij veel om gebleid. En dan heb ik gezegd, niet met mij. Dus ik ben beginnen zoeken naar een gynaecoloog die gespecialiseerd was in het stuitbevallingen op een natuurlijke wijze. En ik heb dat gevonden in Oostende. Dus... ik moest op 39 weken binnengaan in de kliniek. Dat is een dinsdagochtend om 7 uur. En op maandagochtend om 8 uur had ik een afspraak met die gynaecoloog in Oostende. Maar ondertussen had ik toch wel al zo'n klein beetje weeën in het weekend ervoor. Allee, ik had er eigenlijk redelijk veel. Maar ik dacht, nee. 8 uur Oostende, jong. Echt niet. Dus... ik zat op zondag, die zondag daarvoor dan, hè, zat ik bij mijn ouders, grootouders en zo. Mijn zus, heel de familie was samen, want we gingen nog wafels eten. Dat was wel nog, kon ik ondertussen wel, maar ik was al dik genoeg. Mijn zus krijgt telefoon terwijl ik daar zit. En die kijkt zo naar haar gsm en die gaat buiten. En die komt terug en die doet zo naar mij, met haar hoofd, van kom ik hier. Dus we gaan naar de gang. En ze zegt, Tim heeft gebeld. Tim. Ja. Zijn zus heeft een zwaar accident gehad van de nacht. Het was eind november. Zijn zus is van de weg geramd. Samen met haar man in een auto. En die lag al 2 op intensieve. Die man is zijn arm kwijtgeraakt in het accident. En dus heel dat gezin stond op zijn kop. En hij vond dat ik dat moest weten. Dus, maar hij wou niet naar mij bellen, omdat ik zo helemaal op het einde was. En, dus hij belde daarvoor naar mijn zus. En daardoor heb ik hem wel gebeld, die zondag. Heb ik hem gebeld, zijn we terug beginnen babbelen. S'avonds ben ik in mijn bed gekropen, met weeën om de 5 minuten. Maar ik dacht, nee. 8 uur Oostende, ik moet daar naartoe. En dat was rond 12 uur. Om 2:30 s'nachts ben ik wakker geworden van een soort ballon die ontploft in mijn buik. Van een kind dat met de voeten naar beneden zit, dat houdt geen water tegen of zo. Normaal zit dat hoofd daar en dat houdt dat allemaal tegen, maar dat was echt... Een hele ballon water dus. Ik zat boven, ik heb zo parket in mijn slaapkamer. En al wat ik kan denken is, oh fuck, mijn parket. En mijn matras. Mijn matras was zeker nat, hè. Ah, nee, hoe moet ik hier nu naar beneden geraken? Ik had een afspraak met een vriendin die mij dinsdagochtend naar de kliniek ging voeren om die keizersnede te ondergaan. Maar ik dacht, ja, het is 2:30 s'nachts, het is zondag. Kan ik die niet wakker? Die moet morgen gaan werken. Hè? Ik ga zelf naar de kliniek rijden. Dat leek mij een goed plan. maar goed, ik ben in de trap naar beneden gesukkeld. Ik had een valiesje klaarstaan. Ik zeg... En dan ben ik tegen de deur van de badkamer moeten gaan staan om die volgende wee op te vangen. Ik zei, toch niet zo'n goed idee precies om zelf naar de kliniek te rijden. Dus ik bel naar mijn vriendin. Ik zei, girlfriend. Wij noemen elkaar zo, girlfriend en girlfriend. Girlfriend, mijn water is gebroken. Oei, en nu? Ik zei, kun je mij komen halen? Ah ja, ik ga dat doen. Ik heb ook naar hem gebeld. Ik heb gezegd hetzelfde. Mijn water is gebroken. Oei, en nu? Ik zei, pakt uw fiets, springt erop, pak uw fototoestel mee als gepasseerd en kom naar Sint-Lucas. That's where I'll be. Oké. Dus 10 minuten later staat die vriendin voor de deur. Ik stap in met mijn valiesje en een handdoek onder die stoel gestoken. Girlfriend, ik heb nog even mijn tijd nodig gehad om mijn masker aan zo aan te brengen, want je weet nooit welke dokter ervan wacht is, hè, van de nacht. Dus we zijn keihard beginnen lachen in de auto. We hebben daar dolle pret gehad. We zijn aan de kliniek toegekomen, die deuren van die auto opengesmeten, op de borduur geparkeerd. Ik ben naar binnen gegaan. Het is om te bevallen. Die mensen zo, ik zie het. Daar is de deur, daar zijn de rolstoelen. Ik zeg, rolstoelen? Waarom? Als jij wilt stappen, is mij dat ook goed, hoor. Oh, dat is goed. Maar in Sint-Lucas, dat zijn straten. Dus met die wee daartussen. Allee, maar het was, ja. Uiteindelijk is mijn vriendin dan ook nog achtergekomen met een rolstoel. Maar ja, ik was al aan die deuren. Aan die lift. Dus die lift naar boven. Dan zo een heel, je komt dan zo in een gangje terecht met allemaal deuren, met knoppen. Dus we duwen op die knop, het alarm gaat af. We hadden eigenlijk gedacht dat de bel ging. Nee, dat was het verkeerde knopje. Maar dat was lachen van begin tot einde. Ik ben dan aan een monitor gelegd met van die flubietkousen aan. Zo van die witte kousen, hè, om geen bloedklonters te hebben. Dan hebben we daar nog zo van die sexy foto's mee zitten trekken. Met die schort en die een dikke buik. Die bestaan, die zijn geweldig. En dan op dat moment, ja, ik moest dan kiezen. Hè. Ondertussen was die ook toegekomen. En dan stonden ze daar met twee. En dan moest ik kiezen wie gaat er nu bij zijn, hè, bij die bevalling. En ik heb dan toch voor hem gekozen. Ben dan weggevoerd. Dat is nog redelijk snel gegaan allemaal. Naar het operatiekwartier. En ik heb even nog een mandarijn overgegeven. Normaal gezien moet je nuchter zijn. en om... 4:44, het was volle maan, 22 november 2010, is mijn zoon geboren. En die heet Nant. Dat is mijn verhaal.
Dat was Relaas, aflevering 11. Je hoorde de wonderlijke liefdesavonturen van Inke Hutsen. De ontzetting was groot op de gezichten van het publiek toen Inke haar tegenslag opstapelde. Relaas is naast de podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Wil je misschien zelf ook eens live langskomen als er een vertelavond georganiseerd wordt? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van de Stad Gent, Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen en ik ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, typ gewoon Relaas in, abonneer je op onze podcast op SoundCloud of iTunes, waardeer ons op iTunes, please, laat een comment achter, we hebben die echt nodig Alle hulp is meer dan welkom. Bedankt.